Goedemorgen allemaal. Iedereen is nog druk met elkaar aan de kletsen. En dan gaan we straks vervolgen bij de koffie na afloop van deze dienst. Broeders, zusters, jongens en meisjes, gasten hier in de kerk of thuis, allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant, dominee Jan Rozemuller. Het is vandaag voorbereidingszondag voor het heilig avondmaal, welke we in het dienst van Goede Vrijdag, dus aanstaande vrijdagavond, om 7:30 hopen te vieren. Dan heb ik voor u de mededeling dat vertrokken is met gezinsattestatie Johan en Harriet Hordijk-Nieland, met hun kinderen Britt en Sam. In het komende kerkblad vindt u meer informatie in een brief gericht aan onze gemeente van Johan en Harriet Hordijk. Vanmiddag is er een aanbiddingsdienst hier in de kerk. Die begint om 3:00 met medewerking van de band Five for You. En de regiodienst is vanmiddag in Enemetil en die vangt aan om 2:30. Dan is het u vast niet ontgaan dat u vanmorgen kon stemmen voor nieuwe ouderlingen en diakenen. Mocht u nog geen briefje hebben ontvangen, dan kunt u dat bij Geert Mulder onder andere ophalen. De stemcommissie vanmorgen die bestaat uit de volgende kerkraadsleden Wilma Schipper en Klaske Dieleman. En uit de gemeente zijn dat Riemke Hummel en Jitse Sikkema. En vanaf 1 april, dat is al even geweest, wil de kerkraad de jarigen tot 12 jaar noemen in de diensten. Ook wordt hier voortaan in het gebed aandacht aan besteed. Deze zondag willen we van harte feliciteren Femke Penninga, zij werd op 5 april 10 jaar. En Mathilde van der Leest, zij werd op 9 april 5 jaar. Dan is de collecte vandaag voor de kerk. En dan zie ik dat ik nog iets heb bijgeschreven. En dat moet ik toch even vermelden. Dat de uitslag van de stemming wordt in de loop van de dag bekendgemaakt. En dat gaat via de Scipio, de site of de app. Maar er zijn natuurlijk een aantal mensen die geen van drie hebben. Die mogen contact opnemen met hun wijkouderling en dan wordt de bekendmaking alsnog telefonisch bekendgemaakt. Rest bij u nog een gezegende eredienst te wensen.
Goedemorgen allemaal, fijn jullie hier in de kerk te zien. Fijn als u of jij thuis deze dienst meemaakt. We staan in deze dienst stil bij een van de kruiswoorden van de Heer Jezus. We leven toen naar Goede Vrijdag, naar Pasen. En in verband daarmee staan we nu ook al stil bij iets wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gezegd tegen Maria, zijn moeder, en tegen Johannes, de discipel die hem lief had en die hij lief had. Zo lezen we in het Johannes-evangelie. Ja, zo staan we stil bij onze bevrijding door de Heer Jezus. En van onze bevrijding willen we ook een psalm zingen. Psalm 124, vers 1, 2 en 3. Een lied dat gaat over de bevrijding van Gods volk. Psalm 124, 1, 2 en 3. Zullen we nu hier in de kerk uit eerbied voor de Heer gaan staan? Onze hulp en onze verwachting is van onze Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat waaraan hij begon. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Thank you.
We zullen gaan luisteren naar de geboden die God ons heeft gegeven, waar we ons in ons leven op mogen richten, zodat we ook goed kunnen leven zoals God het heeft bedoeld. En als we die geboden hebben gelezen, zullen we gaan zingen gezang 242, vers 1, 2 en 3. Ach, wat moet ik toch beginnen? Wanneer we Gods geboden horen, beseffen we ook onze tekorten en ook hoezeer het nodig is dat de Heer Jezus is gekomen. En vandaar ook dit lied waarin we ons klein maken voor God. Gezang 242, 1, 2 en 3.
Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat we zo mochten zingen van bevrijding. Dankzij Jezus, Hij bevrijdt. U bent de God die bevrijding geeft. Uit die oud-testamentische psalm zongen we daar al van, psalm 124. Hoe u uw God als onze God steeds uw volk hebt bevrijd. In het Oude Testament zien we daar veel voorbeelden van. En uiteindelijk loopt dat dan uit op de bevrijding door de Heer Jezus. En in deze tijd in het bijzonder staan we daarbij stil. Hoe u uw Zoon hebt laten lijden, hebt laten sterven en laten opstaan uit de dood om ons te redden. Zegt u ons vanmorgen als we alvast stilstaan bij de Heer Jezus aan het kruis, een van de kruiswoorden. En ook op die manier toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Geef dat uw evangelie ons weer raken mag en ja, ons bemoedigen mag en ons mag inspireren om de Heer Jezus te volgen. Geef dat de liefde voor u en de liefde voor elkaar ook mag toenemen door wat u ons zegt. Dank u wel dat u ook weer nieuwe ambtsdragers wilt geven, dat we nu weer een verkiezing hebben, dat er mensen op taal staan. We bidden u ook voor diegenen die op taal staan. Het is spannend als je zo op taal staat en als de verkiezing er is. En ja, geef hen ook daarin wat ze nodig hebben, de rust en de kracht die nodig is. En wilt u deze verkiezing leiden, zodat we op die manier weer nieuwe ambtsdragers van u mogen krijgen. Heere God, zegt u ons in deze dienst, wil met uw Heilige Geest bij ons zijn. We bidden u nu ook om vergeving weer van onze zonden. We hebben in ons lied daarvan gezongen hoe ons geweten ons aanspreekt, omdat we zien dat er ook tekorten zijn geweest. Dank u wel dat we dan ook weer mochten zingen dat er vergeving is dankzij Jezus. Hij bevrijdt. Dank u wel voor de bevrijding door de Heer Jezus. En we bidden het in zijn naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen nu, Johannes 19, vers 16b tot en met vers 30. En daarna zingen we gezang 838, vers 4. Wij danken u, o liefde groot. En Leonie zal met ons lezen.
Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jezus wordt aan het kruis gehangen. Toen namen ze de soldaten Jezus mee. Hij droeg zelf het kruis. Zo kwam hij op de plaats die hij in het Hebreeuws Golgotha genoemd werd. Dat betekent schedelplaats. Op die plaats hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ze hingen ook twee andere mannen aan het kruis. Het kruis van Jezus stond in het midden en tussen de twee andere kruisen in. Pilatus had een bord op het kruis laten maken en daarop stond Jezus uit Nazareth, de koning van de Joden. Het stond erin het Hebreeuws, het Grieks en het Latijns. Het werd door veel Joden gelezen, want de plaats waar Jezus aan het kruis hing was vlak bij de stad. De priesters gingen naar Pilatus en zeiden tegen hem: Er moet niet de koning van de Joden opstaan, maar deze man beweert dat hij de koning van de Joden is. Maar Pilatus zei tegen hen: zo heb ik het geschreven en zo blijft het staan. Vier soldaten hadden Jezus aan het kruis gehangen. Ze hadden hem zijn kleren afgenomen en die verdeelden ze nu onder elkaar. Het hemd van Jezus bleef over, want het was gemaakt uit één stuk stof. De soldaten zeiden tegen elkaar: we moeten dat hemd niet in vier stukken scheuren. Laten we erom loten. Zo moest het gaan, want in de heilige boeken staat: ze verdelen mijn kleren en ze loten om mijn hemd. Dat was precies wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren mijn moeder Maria en haar zus en verder Maria, de vrouw van Clopas en Maria uit Magdala. Jezus zag zijn moeder en naast haar zag hij de leerlingen van wie hij heel veel hield. En toen zei Jezus tegen zijn moeder, hij is nu uw zoon. En tegen zijn leerlingen zei hij, zij is nu jouw moeder. Vanaf dat moment zorgden die leerlingen voor Maria. Jezus wist dat zijn werk nu helemaal klaar was. Er was nog één ding dat moest gebeuren, want dat stond al in de heilige boeken. En daarom zei Jezus, ik heb dorst. Er stond daar een vat met zure wijn. Iemand vulde een spons met wijn. Hij maakte de spons vast aan een lange tak en stak die omhoog naar Jezus' mond. Jezus dronk van de wijn en zei, mijn werk is klaar. Toen boog hij zijn hoofd en stierf.
In het lijdensverhaal van de Heer Jezus gebeurt heel erg veel. En eigenlijk vind ik het zo bijzonder dat er heel veel details in staan in dat lijdensverhaal. En een van die details is dat Jezus even aandacht heeft voor zijn moeder, voor Maria. Het is alsof hij even tussendoor dat nog moet regelen. Van, oh ja, mijn moeder, ik kan straks niet meer voor haar zorgen. Dat moet nog even geregeld worden. Johannes, jij moet voor haar zorgen. Het lijkt even dat hij iets regelt zo tussendoor. Maar als je erover nadenkt, dan gebeurt hier meer dan Jezus die even een regeling treft. En nou, dat zullen we proberen met elkaar op het spoor te komen. Je komt trouwens dit detail alleen maar bij Johannes tegen, bij de evangelie. In het evangelie van Johannes, hè, we hebben natuurlijk vier evangeliën. Je hebt ook Matthäus, Marcus en Lucas. En het eigene van het evangelie van Johannes is dat hij dingen vermeldt die vaak in de andere evangeliën niet voorkomen. Hij is ook de laatste die zijn evangelie heeft geschreven. En hij kende ook die andere evangeliën. Dus je ziet heel vaak bij Johannes dat hij dingen overslaat die ergens anders al heel uitgebreid staan. Bijvoorbeeld het geboorteverhaal, van het verhaal van kerst, kom je eigenlijk niet tegen bij Johannes. Maar dingen die nog niet vermeld zijn in die andere evangeliën, die haalt hij juist naar voren. Zo van, nou, dit moeten jullie ook nog weten. En dat geldt ook voor dat lijdensverhaal, als Jezus aan het kruis is. Dan kennen we 7 kruiswoorden in totaal. 4 kom je tegen bij Matthäus, Marcus, Lucas. En Johannes heeft er nog 3 aan toegevoegd, alsof hij dacht van, hé, maar wacht even, dat heeft hij ook nog gezegd, dat ga ik dan vermelden. En 1 ervan is dus ja, dat even iets gezegd wordt tegen Maria en tegen Johannes. Dus dan zegt de Heer Jezus tegen Maria, vrouw, dat is jouw zoon, en tegen Johannes, en dat is je moeder. Nou, in de preek hierover zitten twee onderdelen. In de eerste plaats gaan we kijken wat deze woorden zeggen over Jezus' eigen lijden. Dus wat zien we hierin over Jezus' eigen lijden. En in de tweede plaats gaan we kijken wat deze woorden zeggen over onze onderlinge zorg. Ja, dus we staan bij twee dingen stil. Bij het lijden van Jezus en bij onze onderlinge zorg. Eerst, wat zegt dit over Jezus' eigen lijden? Nou, laten we even kijken wat hier gebeurt. In de buurt van het kruis staan vier vrouwen en die ene leerling, een man, Johannes. En een van die vier vrouwen is Maria, de moeder van de Heer Jezus. De rest van de leerlingen is weggevlucht. De grond is hun blijkbaar te heet onder de voeten geworden. Maar deze vier vrouwen en ene man durven blijkbaar toch in de buurt van het kruis te zijn. En dan is het aangrijpend toch, wat daar gebeurt. Moeder Maria die haar eigen zoon enorm ziet lijden aan het kruis en daarna ziet sterven. Afschuwelijk als je dat inleeft, of misschien wil je dat niet eens inleven, dat ze dat moet meemaken. En Jezus zegt op dat moment niet tegen haar vanaf het kruis van: oh, wat fijn, moeder, dat u erbij bent om mij te steunen. Want ik moet zo vreselijk lijden en ik ben er zo blij mee dat ik dan uw steun, uw mentale steun nog heb. Dat soort dingen zegt hij niet. Hij neemt juist afstand van zijn moeder die daar staat. Want hij doet heel afstandelijk tegen haar. Hij spreekt haar namelijk aan als mevrouw. Hij spreekt zijn eigen moeder aan als mevrouw. Mevrouw, dat is je zoon. Hoe kan dat nou dat Jezus op dat moment mevrouw zegt tegen zijn eigen moeder? Nou, ik denk inderdaad omdat het zijn bedoeling is om afstand te scheppen tussen hemzelf en zijn moeder. Trouwens, tussen twee haakjes, het is niet de eerste keer dat hij zijn moeder aanspreekt met mevrouw. Dat was al eerder gebeurd. Dat is bij die bruiloft geweest in Cana. Het verhaal is denk ik bij de meesten wel bekend. Op een gegeven moment is de wijn op. En dan zegt moeder Maria tegen haar zoon: de wijn is op. Zo van, nou doe er eens wat aan. En Jezus die spreekt haar dan ook zo afstandelijk aan met: mevrouw, mijn tijd is nog niet gekomen. En daar betekent het zoiets als: hey, je moet niet voor je beurt spreken. Ik bepaal zelf wat er wanneer nodig is. Maar nu de tijd wel is gekomen voor de Heer Jezus, namelijk de tijd dat hij moet lijden en sterven aan het kruis, nu spreekt hij haar weer aan met mevrouw, heel afstandelijk. Waarom doet hij dat? Nou, dat is zo omdat hij die lijdensweg die hij moet gaan, helemaal alleen, maar dan ook echt alleen moet gaan, zonder steun van anderen, zonder steun van zijn leerlingen, zonder steun van zijn familie. En dat hij dat helemaal alleen moet doen, dat blijkt heel duidelijk ook hieruit, dat het 3 uur lang pikken donker is. En dat is ook een teken van, hij wordt door God en door mensen, door iedereen verlaten. En moet dus helemaal alleen dat doen, dat lijden voor de verlossing van de wereld. En dat is heel wezenlijk in zijn lijden. Hij moet het echt alleen doen, omdat alleen hij het kan, alleen hij kan verlossen. En de plaats van Maria is op dat moment dus niet die van een moeder die haar zoon ondersteunt, maar haar plaats is die van zondares die net als alle andere mensen hem als verlosser nodig heeft. En zij staat dus buiten het lijden van haar zoon, kan hem daarin niet steunen. Ze is mede er de oorzaak van dat hij moet lijden. Dat wist ze ook al lang, dat het daar naartoe ging. Ik moet hierbij denken aan die gebeurtenis van de Heer Jezus als 12-jarige jongen in de tempel. En dat is wel een bekend verhaal. Jozef en Maria zijn hem een hele poos kwijt. En op een gegeven moment dan vinden ze hem daar. En dan zegt Maria: waar was je nou? We hebben je lopen zoeken. En dan zegt hij: maar wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn en met de dingen van mijn vader bezig moet zijn? En die dingen van de vader, die lopen erop uit dat hij dus daar moet sterven aan dat kruis. En Simeon heeft daarover al gezegd, hè, die oude Simeon, toen hij net geboren was, er zal een zwaard door jouw hart gaan, Maria. Zo moest het gaan. En ook Maria had het nodig, dat hij dat ging doen. En dat hij dat alleen ging doen, zonder haar steun, zonder steun van wie dan ook. En daarom neemt hij afstand en zegt, mevrouw, tegen haar. En geeft daarmee aan dat hij het alleen doet. En hij is ook de enige die dit doen kan. En het is natuurlijk hartverscheurend dat het zo moet. Dat hij zo eenzaam is geweest in zijn lijden. Maar ik vind het ook enorm troostvol dat het zo is gegaan. Dat hij dat inderdaad alleen heeft gedaan. Want ik weet heel goed dat voor mijn verlossing ik hem niet een handje kan helpen. En stel je voor dat de verlossing zo moest gaan dat de Heere Jezus wel een beetje daarbij geholpen had moeten worden. Door Maria, door Johannes, door andere volgelingen, misschien door ons. Ik zou daar niet blij van worden. Ik word er heel blij van dat hij het helemaal alleen heeft gedaan. De verlossing komt voor 100% van hem. En ik mag het dankzij hem ook helemaal overlaten aan hem. Het is helemaal genade, puur genade, dat ik word verlost. En alleen zo kan het goed komen. Ik weet eigenlijk niet of Maria op dat moment dat heeft begrepen waarom de Heer Jezus zo afstandelijk sprak. Maar ik denk dat ze in ieder geval later het heeft begrepen dat hij op dat moment optrad als ook haar verlosser. En door afstand te nemen van Maria, maakte de Heer Jezus juist verbinding tussen Maria en zijn en haar Vader in de hemel. Want alleen zo kan die verbinding met de Vader in de hemel er zijn, voor haar en voor ons allemaal. We hebben gelezen dat Johannes Maria heeft opgenomen in zijn huis. Maar er gebeurt op dat moment ook iets anders. Want God de Vader neemt haar ook op in zijn huis. Dat geldt voor jou en mij ook. Dankzij de Heer Jezus, dankzij wat hij doet, neemt God ons op in zijn huis. Er is een plaats voor ons in zijn huis. We hebben een thuis bij God. De Heer Jezus legde, toen hij daar leed aan het kruis, een onverbrekelijke band tussen jou en mij en de hemelse Vader, tussen ons en de hemelse Vader. Voor altijd hebben we een plek bij God. Nou, dat is het eerste. Wat kunnen we van dit kruiswoord leren over het lijden van Jezus? Het tweede is, wat zegt dit ons over onze onderlinge zorg? Wat kunnen we op dat punt leren? Ja, Jezus maakt duidelijk dat Johannes vanaf dat moment moet gaan zorgen voor Maria, zijn moeder. Blijkbaar had tot die tijd Jezus de zorg voor zijn moeder zelf op zich genomen. Ik denk dat het ook wel makkelijk ging, want Maria was altijd wel ergens in de buurt van Jezus te vinden. Dus hij kon zelf die zorg aan zijn moeder wel leveren of ervoor zorgen dat anderen dat deden. In ieder geval, dat ging altijd wel, dat deed Jezus zelf. En vlak voor zijn sterven vraagt hij dus aan Johannes, of zegt hij tegen Johannes, dat hij dat moet doen. De man van Maria, Jozef, is blijkbaar al een tijd geleden gestorven. En de broers van Jezus, je zou zeggen, van, nou dan moeten zijn broers maar voor moeder Maria gaan zorgen. Blijkbaar was daar ook iets mee, waardoor Jezus dacht van, nou dat is ook niet zo geschikt. We weten in ieder geval dat zijn broers op dat moment nog niet geloofden dat Jezus de Messias was. Wellicht heeft het daar iets mee te maken, ik weet het niet zeker. Hoe dan ook, de Heer Jezus vraagt het aan Johannes. En in zekere zin is dat ook een voorbeeld voor ons. Het is goed dat kinderen voor ouders zorgen wanneer de ouders dat zelf niet meer zo goed kunnen. Zorgen voor zichzelf. Ja, dat zie je ook vaak gebeuren als ouders wat ouder zijn geworden, dat de kinderen dan daarvoor zorg gaan geven. En het is dus blijkbaar ook goed om dat te doen. Het kan ook gebeuren dat je als kind de nodige zorg niet kan geven aan je vader of je moeder. En zoals bij Jezus, vanwege zijn naderende einde kon hij dat niet zelf. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor de zorg voor ouders, als dat nodig is, voor jou te moeilijk is, te intensief is. Misschien ook wel te ingewikkeld is geworden. En dan is het zaak om te zorgen voor andere zorg voor je ouders. Hè, zodat ze toch de best mogelijke zorg krijgen. Hè, zoals Jezus ervoor zorgde dat Maria de nodige zorg van Johannes kreeg. Nou, we leren dus van Jezus dat het goed is om dat te doen. Zorgen voor je ouders. Hè, ook als dat tijd en moeite kost. Nou, dat is wat je hier kan leren over zorgen over elkaar. Er is meer. Want wat hier opvallend is dat Jezus die zorg zoekt voor zijn moeder buiten de directe bloedband. En het is alsof Jezus hier zegt, zo moet het gaan bij de kring van mijn volgelingen, dat er voor elkaar wordt gezorgd. Alsof je elkaars moeder of zoon of dochter of wat dan ook bent. Binnen de gemeente wordt voor elkaar gezorgd. Ik sprak pas een ouder echtpaar dat geen kinderen heeft gekregen. En ze vonden het best moeilijk, zeiden ze, om te zien hoe andere ouderen steeds maar die kinderen om zich heen hadden. En soms ook kleinkinderen en dat het liep er maar in en uit en zij hadden dat niet. En dat was wel pijnlijk voor hen om te zien. Maar dat oudere echtpaar vertelde ook iets anders. Ze hadden midden in de coronatijd hun 60-jarig huwelijk gevierd. En de familie, zeg maar broers, zussen, zwagers, schoonzussen, konden niet komen vanwege de coronamaatregelen. Dus het leek erop dat ze in hun eentje, of met z'n tweeën bedoel ik dan, dat 60-jarig huwelijk moesten vieren. Maar wat gebeurde er? De mensen van de kerk, de mensen van de wijk, die hadden dingen geregeld. Die kwamen op een gegeven moment 's ochtends aan en die versierden alles mooi in en rondom dat huis. En ze woonden in een flatje, niet zo hoog. Die gingen beneden allemaal staan zingen met muziekinstrumenten erbij. En zo werd het toch een prachtige feestelijke dag nog voor deze mensen. En dat is een voorbeeld van hoe je in de christelijke gemeente voor elkaar zorgen kan. In de christelijke gemeente hebben we een andere band met elkaar dan een bloedband. Het is de band van het geloof, waardoor je als het ware één familie bent. En via die band ontvangt Maria vanaf dat moment de nodige zorg. En dat was ook echt nodig, omdat er geen voorzieningen voor weduwen waren. Nou, zo kunnen wij ook omzien naar elkaar. Ik weet eigenlijk niet of Maria het moeilijk heeft gevonden om die hulp te accepteren. Ze lijkt wel een vrouw te zijn die graag de dingen zelf wat regelde op de achtergrond. Dat leid ik af uit dat gebeuren in Cana, die bruiloft. Dat zij dacht van, nou, ik moet dat even regelen, dat die wijn en zo, dat goed komt. Wel even zelf de dingen regelen. In ieder geval, voor ons is dat ook best lastig, toch? Om dingen voor je te laten regelen, om andere mensen voor je te laten zorgen, om hulp aan anderen te vragen. Vaak stellen we dat zo lang mogelijk uit, hulp vragen aan anderen. En liever modder jezelf nog een poosje aan. Je wil onafhankelijk zijn, je wil jezelf redden. En als je dat bij jezelf constateert, dan kun je bij dit verhaal waar we nu bij stilstaan, je afvragen, moet ik misschien accepteren dat ik zelf hulp nodig heb? En is er iemand bij wie ik in eerste instantie dat kan doen? Aankloppen om hulp. Het is niet een schande, het is misschien juist wel heel sterk om hulp te accepteren of om hulp te durven vragen. Johannes biedt hulp aan Maria. Het staat er heel kort. Vanaf dat moment nam die leerling haar in huis. En dat is een troost voor Maria, dat Johannes vanaf dat moment er voor haar is. En natuurlijk, die troost weegt niet op tegen het verdriet dat ze heeft vanwege het sterven van haar zoon. Hoewel, voor haar gold dat later hij ook opstond uit de dood. Hè, zoals dat bij anderen niet op die manier wordt beleefd. Hè, maar het is ook heel mooi dat ze op dat moment ook Johannes bij zich had. Die ja, ook als ze Jezus miste, omdat hij naar de hemel was gegaan, die voor haar zorgde. En iemand schreef hierover dit. Als God een troost van ons wegneemt, laat hij vaak een andere troost ervoor in de plaats komen. En is het inderdaad niet zo dat het ook vandaag nog vaak zo werkt? Als er verdriet in je leven komt, bedenk dan dat God op de een of andere manier ook weer troost naar je toe stuurt. Het is goed om daarbij stil te staan, ook als je zelf verdriet hebt. Dat je ja, natuurlijk ook voelt wat je mist en daar heb je verdriet over en dat moet er ook zijn. Maar dat je daarnaast ook kijkt naar of God ook andere troost naar je toe stuurt. En misschien iemand naar je toe stuurt om je te helpen. Johannes neemt Maria in huis. Vanaf dat moment beschouwt hij haar als zijn moeder. Heel mooi eigenlijk, hè, dat Johannes op die manier dienstbaar wil zijn. Want van zichzelf was hij ook nog niet zo'n dienstbaar persoon, toch? We kennen ook dat verhaal dat Jacobus en Johannes, dat die tegen de Heer Jezus zeggen van, Heer Jezus, als u straks in uw heerlijkheid op uw troon zit, laat ons dan aan uw rechter en linkerhand zitten op belangrijke plekken. En dan zet Jezus ze op hun plek en zegt, nee, het gaat niet om heersen, het gaat om dienen. Ook ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En jullie moeten mij daarin navolgen. Nou, en nu kon Johannes dus echt leren dienen. Nu hij voor Maria, de moeder van Jezus, moest gaan zorgen. Dat was niet een taak waar veel eer aan te behalen viel, maar wel een belangrijke taak op dat moment. Zorgen voor de moeder van Jezus. En misschien heb jij in je leven ook wel van die taken waarvan je zegt van, nou, heel veel eer valt er niet aan te behalen. Maar het kon nog wel eens belangrijk zijn in de ogen van Jezus. De Heer Jezus vertrouwt Johannes de zorg over zijn moeder toe. En hij beschaamt dat vertrouwen niet. Het staat niet precies zo in de Bijbel, maar het verhaal gaat dat Johannes tot de dood van Maria in Jeruzalem is gebleven. En daar dus voor Maria heeft gezorgd. En daarna is hij buiten Jeruzalem gaan werken in verschillende gemeentes, onder andere in de gemeente van Efeze. Dus eerst moest hij zorgen voor die ene persoon, Maria. En misschien geldt die opdracht voor jou of mij vandaag ook wel. Dat je voor één of meer personen zorgen kan. Dat kan heel dichtbij zijn, in je eigen gezin. Of misschien daarnaast dat je ook nog een ander helpen kan. Misschien kan jij ook iemand helpen. Het kan zijn dat je zegt van ja, maar ik heb mijn handen al vol. Ik heb al heel veel om voor te zorgen. Nou, dan volg je blijkbaar Johannes al na. Maar misschien is er nog ruimte in je agenda, in je hart, in je huis. Is er iemand voor wie jij zorgen kan? Iemand die je kan helpen doordat je diegene misschien af en toe uitnodigt of opzoekt. Misschien een tiener die er enorm mee is geholpen dat hij of zij af en toe een uurtje bij jou op de bank zitten kan. Of misschien een man of vrouw die een ja, zeg maar nogal klein netwerk heeft, zodat een af en toe een uurtje aandacht of zorg al heel veel doen kan. Ik sluit af en vat kort samen. We hebben gekeken naar dat tafereel bij het kruis. Jezus die zegt tegen Maria, vrouw, dat is je zoon, en tegen Johannes, dat is je moeder. Twee dingen nemen we ervan mee. 1. Door mevrouw te zeggen, nam Jezus afstand van zijn moeder. En daaraan zien we dat hij zijn lijdensweg helemaal alleen moest gaan. En alleen zo kunnen wij verlost worden. Er zit niets van ons bij, het is genade. En dat is een bevrijdende gedachte. 2. Jezus leert ons iets over zorgen. Zorgen voor ouders, zorgen binnen de kerkelijke familie, zorgen voor wie dan ook. En misschien moet jij je de komende tijd afvragen, ik weet het niet. Zou ik zorg moeten aannemen? Zorg moeten gaan zoeken? Of wellicht kun je je afvragen, kan ik de komende tijd voor iemand anders zorgen? Amen. Zullen we danken en bidden samen? Vader in de hemel, we willen u allereerst danken. We stonden stil bij dat moment dat Jezus, die zo zwaar leed aan het kruis, toch nog aandacht had voor anderen, in bijzonder voor zijn moeder Maria. Dank u wel dat we de Heer Jezus zo kennen, als redder die oog heeft voor mensen, oog heeft voor ieder van ons. Toen hij daar hing aan het kruis, deed hij dat voor ons. Wij waren in zijn gedachten. Zoals hij oog had voor zijn moeder en voor Johannes, had hij ook toen oog voor ons. Dank wel, Heer Jezus, voor dat lijden. Dat u dat zonder hulp en steun van anderen doorstond. En juist daardoor weten we dat onze redding helemaal van u afhangt. Van niemand anders, ook niet van onszelf. En we prijzen u, Heer Jezus, als onze redder. En we bidden, help ons naar elkaar om te zien. We hebben op aarde niet alleen een familie door bloedband, maar ook door het geloof. We zijn door het geloof één gezin, familie. Dank u wel dat door het kruislijden van de Heer Jezus we aan elkaar worden verbonden. En help ons voor elkaar en anderen te zorgen. Geef ons oog voor wat ieder kan betekenen. Misschien kunnen wij ook iets betekenen voor één of meerdere anderen. Maar help ons ook om hulp te vragen en te aanvaarden als we dat nodig hebben. We bidden u voor elkaar en we willen allereerst danken dat Femke Penninga haar verjaardag mocht vieren. Dat ze 10 jaar is geworden. Ook dat Mathilde jarig was. 5 jaar werd ze. Dank u wel dat u voor Femke en voor Mathilde hebt gezorgd het afgelopen jaar. Dat ze hun verjaardag ook mochten vieren. En Heere God, wilt u ook het komend jaar zorgen voor Mathilde en haar ouders en voor Femke en haar ouders en haar zussen. Wees hen daarbij. We willen in dit gebed ook bidden voor de familie Hordijk, voor Johan en Harriet, Britt en Sam. Ze hebben het besluit genomen om naar een andere gemeente te gaan. Dat hangt er ook wel mee samen dat ze over sommige dingen anders denken en daarom ook die beslissing nemen. Heere God, we willen u danken voor de plek die zij in onze gemeente hebben mogen innemen. En we willen u danken voor wat zij voor onze gemeente hebben gedaan. En we willen u bidden of u hen ook verder uw zegen wil geven en voor hen wilt zorgen. We bidden voor een wereld in nood. En onze aandacht gaat dan als vanzelf ook weer uit naar Oekraïne. En ons hart gaat uit naar mensen die daar moeten lijden. En onze boosheid gaat uit naar een dictator die onheil zaait. En we beseffen dat er ook nog meer lijden is op deze wereld. Meer oorlog en verwoesting en honger. En dat er velen op de vlucht zijn. En we beseffen nu ook wel hoe weinig oog we er misschien ook wel eens voor hebben gehad. Maar Heere God, we bidden u, wilt u zijn op alle plaatsen waar wordt gehuild en gejammerd. Ook wanneer wij de klacht misschien niet horen. Wees op alle plaatsen waar wordt gemist en gerouwd en gestreden. Heere God, ontfermt u zich over mensen in nood en geef vrede. We bidden voor elkaar ook nog een keer. We zagen vandaag Maria die haar zoon zag sterven en we weten dat er ook gemeenteleden zijn die verdriet hebben omdat geliefden zijn gestorven. Heer, geef kracht en troost en moed om door te gaan. En geef mensen die dan ook kunnen steunen in verdriet. Heere God, zegent u ons deze week als we naar Goede Vrijdag en Pasen toeleven. Geef dat de viering van het avondmaal aanstaande vrijdag onze liefde voor de Heere Jezus en voor u versterken mag. En ja, als we weer op ons laten inwerken hoe diep uw liefde gaat door de Heere Jezus, door zijn lijden en sterven, geef dat het ons dan weer raken mag. En geef dat ook onze liefde voor elkaar daardoor wordt versterkt. Zegt u ons deze week, geef ook een gezegende viering van Goede Vrijdag en Pasen en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Dat is nu het collectemoment. En ja, op de verschillende manieren kunnen we onze gaven weer geven. Via de collecte bij de deur of door het over te maken. En na het collectemoment zullen we ons laatste lied gaan zingen. Dat is het lied Ik zal er zijn, opwekking 770. En het is mooi om vanuit die belofte, ik zal er zijn, ook Gods zegen mee te mogen krijgen. We mogen Gods zegen niet ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.